En daarna openen we de schriften en we lezen vanmiddag het evangelie naar Lucas. En dan lezen we Lucas 1 vers 26 tot en met 45.
En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze begroetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vreest niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogste genaamd worden, en God de Heere zal hem ten troon zijn vader Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot een engel: Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth uw nicht is ook zelve bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in de stad van Juda, en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik, en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest, en riep uit met grote stem en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is hij die geloofd heeft, want de dingen die haar van den Heer gezegd zijn, zullen volbracht worden.
Die vanmiddag horen uit zondag 14 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 14 van onze catechismus vormt vanmiddag de stof voor de prediking. Daar wordt gevraagd: wat is dat gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Gemeente, in de vorige zondagen van onze Heidelbergse catechismus, die bij u in de afgelopen weken behandeld zullen zijn, zondag 11 tot en met 13, is stilgestaan bij de vraag wie de Heere Jezus is. En zijn vier namen zijn daar behandeld: Jezus, Christus, Godzoon, onze Heere. dat laat zien wie de Heere Jezus is. En nu, daarna volgt in de 12 artikelen wat Christus doet. Nu zou kunnen zeggen, daarover gaan zondag 14 tot en met 19. Christus' geboorte, zijn lijden en sterven, de opstanding en de hemelvaart tot aan de wederkomst. En u zou heel dat werk van de Heere Jezus Christus kunnen verdelen in twee delen. Zijn vernedering en zijn verhoging. Eerst de vernedering van de Heere Jezus. Dat is dat hij vanuit de heerlijkheid bij zijn Vader in de hemel neerdaalt naar de aarde. En dan denken we in het bijzonder aan het lijden en sterven van de Heere Jezus. En na de vernedering van Christus volgt dan zijn verhoging. Dat begint bij zijn opstanding. Als God de Vader hem opwekt uit de dood. En zo het werk van zijn Zoon bekroont en goedkeurt. En daarna de hemelvaart. En het zitten aan de rechterhand van God. En de heerlijkheid van zijn wederkomst. Eerst is er de vernedering van de Heere Jezus. Daarna zijn verhoging. En vanmiddag staan we dan stil bij de eerste fase, of de eerste trap, zoals we dat noemen, van zijn vernedering. Christus' ontvangenis en geboorte. En daarbij gaat het in ons catechisme steeds over de vraag, wat dat nu betekent voor allen die bij Christus horen. U moet zondag 14 tot en met 19 er maar eens op nalezen. Elke keer komt die vraag weer terug. Wat nut ons? Wat nuttigheid verkrijgen wij daaruit? Wat voor troost geeft het? Het gaat dus niet om een droge uiteenzetting van de leer, maar om wat het betekent dat Christus gedaan heeft. Wat hebt u daaraan als u bij Christus hoort? En zo staan wij vanmiddag dan stil bij de eerste trap van Christus' vernedering, de ontvangenis en geboorte van Christus. En daarbij zien we drie dingen. In de eerste plaats wie er ontvangen en geboren werd. In de tweede plaats hoe dat gebeurde. En in de derde plaats waartoe dat gebeurde. Dus Christus' ontvangenis en geboorte. We zien wie er geboren werd, hoe en waartoe. Wie is er nu ontvangen en geboren? En ontvangen, dat woord wil zeggen het eerste begin van het menselijk leven in de moederschoot. Wie is er ontvangen en geboren? De eeuwige Zoon van God, zegt onze catechismus. En daarbij is tegelijk God de Vader en de Heilige Geest betrokken. Want het werk van de drie enige God, dat vormt een eenheid, dat hoort bij elkaar. Dat zien we hier ook, want het is de Zoon van God. De Zoon van God, de Vader dus. En even verderop gaat het over de Heilige Geest. Christus heeft de menselijke natuur aangenomen door de werking van de Heilige Geest. Bij de menswording, bij de geboorte van de Heere Jezus Christus, zijn dus ook de Vader en de Heilige Geest betrokken. Maar het gaat hier natuurlijk vooral om het werk van de Zoon. De eeuwige Zoon van God. Hij was altijd al de Zoon van God, van eeuwigheid af. Er is nooit een moment geweest dat hij er niet was. En dat God de Vader geen vader was. Hij is de eeuwige Zoon en hij blijft ook God, de Zoon van God. De eeuwige Zoon van God, zegt ons antwoord, die waarachtig en eeuwig God is en blijft. Ook als de Zoon van God mens wordt, blijft hij dus God. En deze eeuwige Zoon van God, die echt God is en dat ook blijft, heeft nu ook de ware menselijke natuur aangenomen. Christus is dus wel echt mens geworden. Dat was niet net alsof. Hij had niet een soort schijnlichaam of iets dergelijks. Hij werd echt mens. En daarin zien we dus een verschil met de tijd van het Oude Testament. Want toen verscheen de Heere ook wel op aarde. Maar dan in de gedaante van een engel. Denk u maar aan die geschiedenis dat er 3 bezoekers bij Abraham komen. En als ze dan weer weggaan, dan gaan er 2 engelen naar Sodom toe. Om Lot op te zoeken en uit Sodom te verlossen. Maar 1 van die 3 personen blijft bij Abraham staan. En dan bidt Abraham of de Heere Sodom wil sparen als daar nog rechtvaardigen wonen. Abraham die spreekt daar dus met de Heer. De Heer was toen op aarde gekomen in de gedaante van een mens of een engel. Maar als de Heer Jezus geboren wordt, dan neemt hij maar niet de gestalte van een mens aan, zodat het lijkt alsof hij mens is. Nee, hij wordt echt mens. Hij neemt de ware menselijke natuur aan. De Heer Jezus was de eeuwige Zoon van God. Hij had dus de goddelijke natuur. En bij zijn ontvangenis en geboorte neemt hij nu ook de menselijke natuur aan. De Heer Jezus is dus ook niet veranderd in een mens, alsof hij eerst God was en toen mens werd, dat hij veranderde. Nee, Christus was God, dat blijft hij, ook tijdens zijn leven op aarde. En eerst was hij geen mens, maar dat wordt hij nu wel. Hij blijft God en hij wordt mens. En we noemen dat wel de 2 naturen van Christus, zijn goddelijke en zijn menselijke natuur. Dat betekent, de Heer Jezus is echt God en echt mens. Tegelijk. En als de Heer Jezus op aarde is, dan hoort dat ook helemaal bij elkaar. Die 2 naturen van Christus, die bestaan niet los van elkaar, maar die komen samen, die horen bij elkaar in de Heer Jezus. Als Christus dan ook op aarde is, dan kun je dat dan ook nooit van elkaar losmaken. Dat hij God is en mens. De Heer Jezus doet op aarde nooit iets alleen als God. Of alleen als mens. Maar dat hoort bij elkaar. Hij is de middelaar. God en mens. In 1 persoon. De eeuwige Zoon van God heeft de ware menselijke natuur aangenomen. Hij bleef God en hij is echt mens geworden. En daar heeft hij zelf voor gekozen. Bij ons was dat niet zo. Jongens en meisjes, jullie zijn allemaal een keer geboren. Maar als je daar nu eens aan terugdenkt, wilden jullie dat eigenlijk wel? Geboren worden. Heb je daarover nagedacht en toen gedacht, en nu wil ik geboren worden? Nee, natuurlijk niet. Het is eigenlijk een vreemde vraag. Daar kon je nog helemaal niet over nadenken. Je kon niet zelf kiezen of je wel of niet geboren wilde worden. En wanneer dat gebeurde, daar kun je zelf niets aan doen. En dat ga je pas veel later een beetje begrijpen. Zo is dat bij ons. Maar zo was het bij de Heere Jezus niet. Hij kon daar, met eerbied gezegd, wel over nadenken. Hij kon wel zelf bepalen of hij geboren wilde worden of niet. En dat wilde hij. Toen de Heer in de eeuwigheid zijn raadsplan uitdacht, heeft de Heer Jezus zichzelf vrijwillig aangeboden om mens te worden. Zoals we dat zongen uit Psalm 40. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En hij wist als de Zoon van God precies wat dat betekende. Dat hij daar moest lijden. Dat de mensen niet naar hem zouden willen luisteren. Dat hij zou moeten sterven aan het kruis. Dat kwam voor de Heer Jezus allemaal niet onverwacht. Dat wist hij al. En toch heeft hij dat allemaal vrijwillig op zich genomen. Uit liefde tot zijn vader en de eer van zijn vader. Uit liefde tot verloren zondaren. Daarom wilde de Zoon van God mens worden. Hij heeft de ware menselijke natuur aangenomen. En ziet u daarin hoe de Heer Jezus geboren wilde worden? Niet voor zichzelf, maar uit liefde tot zijn vader en uit liefde voor zondaren. Hij heeft zichzelf helemaal overgegeven voor anderen. Wij zijn zo vaak gericht op onszelf door de zonde. Op wat wij willen of op wat wij meemaken. En zo denken wij ook na ontvangen genade in het geestelijk leven nog vaak aan onszelf. Wat heb ik eraan? Terwijl juist wie de Heere lief heeft, het moet leren steeds meer ook om helemaal gericht te zijn op de Heere Jezus Christus en op zijn werk. De eeuwige Zoon van God wil de mens worden. En hoe werd hij dat dan? Dat zien we in de tweede plaats. Hij heeft de ware menselijke natuur aangenomen uit het vlees en bloed van de maagd Maria, zegt de catechismus. Maria is de moeder van Christus. En dat is een groot voorrecht voor Maria. We hebben daarvan gelezen hoe Elisabeth Maria begroet als ze bij haar op bezoek komt. Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt? Waar zoveel gelovige vrouwen onder het Oude Testament naar uitgezien hadden, dat mag Maria ten deel vallen. Zij wordt de moeder van de Messias, de zaligmaker. En daarom komt die naam van Maria zelfs voor in de 12 artikelen. Dat is maar een korte belijdenis. En er komen maar 2 namen in voor van mensen. Maria, uit wie de Heer Jezus Christus geboren wordt en die daarom een ereplaats ontvangt. En Pontius Pilatus, die de Heere Jezus onschuldig veroordeeld heeft. Het is een groot voorrecht dat Maria ontvangt. Maar het komt niet voor uit Maria zelf. Dat heeft de Romeinse kerk er wel van gemaakt. Rome leert dat ook Maria onbevlekt ontvangen is. Dat Maria, de moeder van de Heere Jezus, dus ook zelf zonder zonde is. Maar dat leert de schrift ons niet. Maria heeft ook zelf Christus nodig om te betalen voor haar zonde. En in haar lofzang zingt ze daar ook van, over Christus als haar zaligmaker. Daarin is Maria niet anders dan alle andere vrouwen. En het is alleen de genade van de Heere dat zij de moeder van de Heere Jezus mag zijn. Dat is voor Maria zelf ook een wonder geweest, dat zij de moeder van Christus mocht worden. En hoe dat kon. Want Christus is geboren uit de maagd Maria, beleiden wij. En dat ligt in onze moderne tijd natuurlijk van allerlei kanten onder vuur. Dat kan toch helemaal niet. Dat er geen gemeenschap is geweest met een man. En dat iemand dan toch zwanger is. En is dat eigenlijk wel zo belangrijk of je dit nu gelooft of niet? Gemeente, dit is geen belijdenis die door mensen is uitgedacht. Maar wat de Heere zelf duidelijk zegt in zijn woord. We hebben dat gelezen. Als de engel het aan Maria aankondigt dat zij bevrucht zal worden en dat uit haar de zaligmaker geboren zal worden, dan begrijpt Maria het zelf eerst ook niet. Dat vraagt ze. Hoe kan dat dan? Omdat ik geen man beken. Hoe kan ik als ongetrouwde vrouw, als ik nog niet zo met Jozef samen mag leven, zwanger worden? En dan zegt de engel dat de Heilige Geest over haar zal komen en dat ze zo bevrucht zal worden. Door de werking van de Heilige Geest wordt Maria zwanger. En daarbij neemt de Heilige Geest niet de plaats van haar man in, maar dat laat zien dat Maria bevrucht wordt door de kracht van God zelf. Op een manier die buiten de gewone gang van zaken omgaat. En ook verderop in de evangelie komt u dat tegen. Daar wordt soms gesproken, als het gaat over de Heere Jezus, over Jozef en zijn moeder. Niet zijn vader en moeder, maar Jozef en zijn moeder. Jozef zorgde als man van Maria wel voor de Heere Jezus. Maar hij was niet zijn vader. Christus is geboren uit de maagd Maria. En dat is ongewoon. Wij kunnen dat niet begrijpen of niet narekenen. Maar het was ook geen gewone geboorte. Want het was de geboorte van de zaligmaker. De eeuwige Zoon van God. Die mens werd. En Maria kon dat ook niet begrijpen. Maar zij geeft zich over aan de Heere. En aan zijn wil. Zie de dienstmaagd des Heeren. Mij geschieden naar uw woord. En waarom gebeurde dat? Waarom moest de Heere Jezus nu geboren worden uit de maagd Maria? Niet omdat de omgang tussen man en vrouw binnen het huwelijk verkeerd of zondig zou zijn. Nee, dat heeft de Heere zo geschapen. Maar de Heere laat hiermee wel zien dat de geboorte van zijn zoon niet zomaar een geboorte is. Maar dat dit iets anders is dan de geboorte van alle andere mensen hier op aarde. De Heer Jezus wordt niet geboren in de normale lijn van de geslachten, uit het samenkomen van man en vrouw. Hij wordt daar uitgenomen en op een andere manier geboren. En zo draagt hij als middelaar niet de erfschuld met zich mee. Christus wordt niet geboren als een kind van Adam, beladen met de zonde van Adam. Hij is zonder zonde en hij zal in zijn lijden en sterven die zonde op zich nemen. Niet omdat dat altijd al zo was, maar vrijwillig. Christus is geboren uit de maagd Maria. En zo is hij ook de vervulling van de belofte van de Heer. De Heer had het aan David beloofd dat de Messias, de zaligmaker, geboren zou worden uit zijn nageslacht. En Maria is afkomstig uit dat nageslacht van David. En zo wordt in de geboorte van de Heere Jezus die belofte aan David vervuld. Dat de Messias zou komen, die koning zou zijn tot in eeuwigheid. Christus wordt geboren uit de maagd Maria. En tegelijk kunt u zeggen, wordt hij geboren zoals ieder ander. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Uitgenomen, behalve in de zonde. De Heere Jezus heeft onze menselijke natuur aangenomen. En dat is niet de natuur van Adam in het paradijs. Zo had de Heere ons wel geschapen, volmaakt, zonder zonde, in volkomen gerechtigheid en heiligheid. Maar onze natuur is met de zondeval verdorven geworden. Zondig. En met alle gevolgen die daaruit voortkomen. En die natuur neemt Christus aan. Niet de natuur van Adam in het paradijs. Daar zouden u en ik met eerbied gezegd ook niets aan hebben. Want dat is onze natuur niet meer. Maar Christus is in zijn menswording afgedaald in de diepte van onze val. De diepte van onze verlorenheid. Hij is gekomen in de gelijkheid van het zondige vlees. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat ook in artikel 18. Dat Christus de menselijke natuur heeft aangenomen met al haar zwakheden. En dat leest u ook in de evangelie. Als Christus 40 dagen in de woestijn is zonder voedsel. En de Satan komt hem dan verzoeken. Hij heeft al die tijd gevast. Dan heeft hij honger. De Heer Jezus heeft verdriet. Hij huilt als zijn vriend Lazarus gestorven is. Ook de Heer Jezus. Die huilt daarom. En Christus is bevreesd. En angstig. Als hij in de hof van Gethsemane vlak voor zijn lijden staat. En daarbij doet de Heere Jezus niet alsof hij honger en verdriet en angst heeft. Nee, dat is echt zo. In al die dingen ziet u dat de Heere Jezus Christus onze natuur heeft aangenomen met al haar zwakheden. dat heeft hij op zich genomen. En het was ook niet uiterlijk aan de Heere Jezus te zien dat hij de Zoon van God is, die mens is geworden. Hij had niet, zoals je dat op schilderijen soms kunt zien, een stralenkrans om zijn hoofd. Integendeel zelfs, de Bijbel zegt het juist heel anders, dat hij kwam zonder enige gedaante of heerlijkheid. Uiterlijk is er niets aan hem te zien. Hij is alleen herkenbaar als de zaligmaker door het geloof. Maar dat is nu juist ook zo'n rijke troost voor wie deze heiland heeft liefgekregen. Want in alle gevolgen van de zonde die er in uw en mijn leven kunnen zijn, mag u dan ook tot deze zaligmaker de toevlucht nemen. Al die gevolgen van de zonde heeft hij ook ondergaan. Hij is zelf ook verzocht. In uw eenzaamheid die er kan zijn, in uw verdriet, als er rouw gekomen is, of als er zorgen zijn die u bezighouden, in de verzoeking door de Satan die op u af kan komen, Christus heeft dat ook meegemaakt. En Hebreeën 4 zegt dat ook. Wij hebben geen hoge priester die niet medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. En laat ons daarom met des te meer vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, omdat hij weet wat dat is, omdat hij in die zwakheden heeft meegeleden. En vooral, dat is het belangrijkste, omdat hij de bron van al die ellende, de zonde, heeft opgenomen en weggedragen. Dat kon alleen omdat hij in al die zwakheden van onze menselijke natuur wel zonder zonde bleef. De Heer Jezus zegt dat zelfs tegen de Joden op een bepaald moment. Wie van u overtuigt mij van zonde? Wie kan er zonde aanwijzen bij mij? Dat kon niemand. Want hij was zonder zonde. En dat moest hij ook zijn. Christus moest zonder zonde zijn om de toorn van God te kunnen dragen. Om door zijn lijden te kunnen betalen voor de zonde. En hij is ook zonder zonde. En zo kan hij de schuld van de zijnen verzoenen en vergeven. En dat brengt ons bij het derde. Waartoe hij geboren werd. Daar vraagt vraag 36 naar. Wat voor nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Wat heb je daar nu aan? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Dat hij onze middelaar is, daar gaat het om bij de Heere Jezus Christus en zijn werk. Hij is niet zomaar mens geworden, maar Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Hij is gekomen om de middelaar te zijn tussen God en zondaren. En daarvoor moeten we even terugkijken in onze catechismus naar zondag 5 en 6. Daar heeft de catechismus eerst laten zien wie wij van nature zijn. Ik ben van nature zo dat ik God en mijn naaste haat. En die zonde moet God straffen. Ik kan voor die schuld bij de Heere nooit zelf betalen. Iemand anders kan dat ook niet voor mij betalen. En daarom is er een middelaar nodig. Die tussen God en mij in gaat staan. Die in mijn plaats die schuld op zich neemt. En betaalt voor de zonde. En die middelaar die ik nodig heb, de verlosser, die moet echt mens zijn. Omdat een mens gezondigd heeft en dan ook voor die zonde moet betalen. Die middelaar moet ook echt God zijn, want anders zal hij nooit die straf van de toorn van God kunnen dragen. En er is maar één middelaar, de Heere Jezus Christus. Maar deze middelaar die voldoet dan ook aan al de eisen van Gods recht. Hij is en hij blijft waarachtig God, zagen we aan het begin van antwoord 35. Hij wordt echt mens. En zo is hij precies geschikt, precies gepast om de middelaar te zijn. Om de schuld van zondaren te betalen en zo te verlossen van de zonde. Die middelaar tussen God en mensen is de Heere Jezus Christus, liet het begin van de catechismus zien. En nu laat deze zondag zien hoe de Heere Jezus zijn werk doet als de middelaar. Zijn werk als middelaar begint niet pas als de Heere Jezus op Golgotha aan het kruis hangt, in de duisternis, onder de toorn van God over de zonde. Daar zouden wij misschien als eerste aan denken. Het begint ook niet pas bij zijn openbare optreden, als de Heere Jezus het land doorgaat en de mensen toont wie hij is en oproept tot bekering. Maar zijn werk als middelaar doet Christus al vanaf zijn geboorte in Bethlehem. Ja, zelfs daarvoor al, vanaf zijn ontvangenis. Dat is het eerste begin van het leven in de moederschoot. Vanaf dat allereerste begin al doet Christus zijn werk als middelaar, als zaligmaker. En waarom is dat nu? Waarom doet Christus dan al zijn werk als middelaar? Waarom moest de Heere Jezus eigenlijk geboren worden? Misschien vindt u dat een vreemde vraag en heeft u daar nooit bij stilgestaan. Maar dat zou toch kunnen? Waarom is de Heere Jezus niet als volwassen man op aarde gekomen, zoals Adam geschapen werd? Zo ging het bij de Heere Jezus niet. Hij is geboren. Hij is kind geweest. Waarom was dat? Waarom moest de Heere Jezus geboren worden? Dat is niet zomaar gemeend. Dat is ook niet allereerst omdat alle mensen nu eenmaal geboren worden en dan de Heere Jezus ook maar. Maar dat heeft betekenis. Dat laat zien dat zijn werk dan al nodig is. De geboorte van de Heere Jezus laat zien hoe erg het met ons gesteld is. Ik doe niet pas zonde als ik tot mijn verstand gekomen ben. Als ik 18 ben, of 12, of 6. Maar ik ben al zondig vanaf het allereerste begin van mijn leven. Onze geboorte deugt al niet. Ja, al voor de geboorte. Al vanaf het allereerste begin van mijn leven draag ik de schuld van de zonde met mij mee. De schuld van de zonde van Adam, die mijn zonde is. Dat is heel moeilijk voor ons om dat te beseffen en om dat toe te stemmen. Als er nu toch zo'n klein kindje geboren is, zo klein, zo lief, zo afhankelijk, het kan nog bijna niet. Wij denken dan, het kan eten en huilen en slapen en verder niets. Moet je dan zeggen, dat kind is al zondig en daarom heeft dat kind van zichzelf het oordeel van God verdiend en niet nu pas? Maar al 9 maanden lang is dat zo, vanaf het begin van het leven af. Dat lijkt toch helemaal niet zo. Dat lijkt toch niet eerlijk. Je kunt je boos voelen worden als je daaraan denkt. En dat is niet alleen moeilijk om te zeggen van zo'n klein kind, maar ook van u of jouzelf als u ouder geworden bent. Want als u nu de wet van de Heer overtreden hebt, door te liegen, of door een andere vrouw, of het geld van een ander te begeren, dan voelt u dat van binnen nog wel, als uw geweten tenminste niet verhard is. Dat is verkeerd. Dat is zonde tegenover de Heere. Maar als het nu gaat om zonde van 20 jaar geleden, daar voelt u meestal niets meer van. En helemaal als u dan nog verder teruggaat, van toen je 2 jaar was, of net geboren was, of nog daarvoor, was u, was ik, toen al zondig? Daar voel je toch helemaal niets van? Nee, dat is waar, gemeente. En toch zegt de Heer ons in zijn woord dat het wel zo is. En daarom moeten u en ik dat uit het woord van de Heer leren. En dat ook leren toestemmen. We hebben dat gezongen uit Psalm 51. Daar beleidt David zijn zonde tegenover de Heer na zijn overspel met Bathsheba. Heere, wees mij genadig. Vergeef mijn overtreding. En hij ziet de ernst van die zonde in tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen. Maar dan gaat David nog verder. Hij steekt nog dieper af. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Het is niet alleen deze ene zonde waarmee ik de Heere verdriet heb gedaan en waardoor ik zijn oordeel verdiend heb. Maar dat is een vrucht. Een rotte vrucht. Die aan de boom van mijn leven hangt. En er is maar niet één verkeerde vrucht. Er zijn er veel meer. En dat komt omdat de wortel van mijn levensboom verkeerd is. Ik doe maar niet alleen wat zonde. Maar zo ben ik. Dat komt voort uit de wortel van mijn leven. Zo ben ik al van mijn geboorte af. En dat moest David niet alleen beleiden. Dat moeten u en ik ook leren beleiden. Ook al voel ik dat misschien niet. Maar mijn gevoel is ook verdorven door de zonde. Maar omdat de Heere dat zegt in zijn woord. Dan moet de Heer ons aan ontdekken door zijn Heilige Geest. En misschien begint dat ermee dat u een paar zonden gaat zien in uw leven. De zonde die het meest duidelijk is. Of die u het meest na aan het hart ligt. Een boezemzonde misschien. Maar als de Heer dan in uw leven gaat werken, ontdekt u er steeds meer. De Heilige Geest laat u daar steeds meer van zien. En dan laat hij vanuit het woord van de Heer ook zien dat al die zonden nu voortkomen uit de verdorven bron van mijn leven. Dat is het eerste wat de geboorte van Christus laat zien. Al vanaf mijn geboorte, ja vanaf het eerste begin in de moederschoot al, deug ik niet. Draag ik de zonde met me mee van Adam, waaraan ik ook schuldig sta. En daarom moest Christus nu geboren worden, om vanaf dat eerste begin van mijn leven die zonde op zich te nemen en te verzoenen. Om zondaren weer recht voor God te kunnen laten staan, moest Christus alles overdoen. Hij moest het eerste begin van mijn leven overdoen. Hij moest de geboorte overdoen. Hij moet als kind opgroeien en jongeren zijn en volwassen worden. Dat moest hij allemaal doorgaan om al die zonden op zich te nemen en om heel die onmetelijk grote zondenlast van mijn leven naar het kruis te dragen. Daarom moest Christus geboren worden. Maar, en dat hoort daar helemaal bij, nu is Christus ook geboren. Als hij niet gekomen was, als hij niet geboren zou zijn, dan was het hopeloos. Dan zou ik met mijn zonden moeten omkomen. Maar nu is hij gekomen en daarom is het niet hopeloos, Maar kunt u en jij en ik nog zalig worden? Omdat Christus met zijn onschuld en zijn volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Door zijn werk kunnen zondige mensen voor God verschijnen. Dat wil zeggen, de Here onder ogen komen als u gaat sterven. Of als Christus wederkomt. Want voor allen die de Here Jezus en zijn werk hebben nodig gekregen, heeft Hij dan betaald. In plaats van mijn grote schuld, zijn onschuld. In plaats van mijn onheilige, zondige leven, zijn volkomen, volmaakte heiligheid. Zo is Christus de middelaar die tussen de heilige God en een zondig mens in gaat staan en verzoening bewerkt. Zijn werk als middelaar begint al bij de geboorte. Dan is dat werk al nodig. De middelaar moet heel mijn leven overdoen, vanaf het eerste begin tot het einde toe. Zo'n middelaar is er nodig voor u en voor mij. Maar die middelaar is er ook. Jezus Christus. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij is waarachtig God. Hij is echt mens. Hij is onschuldig. Zijn leven is volmaakt heilig. En zo kan hij voor de zonde verzoening doen. En kan ik door zijn werk voor God verschijnen. Dat zegt de Heere ons in zijn woord. Dat herhaalt hij nog eens. Dat onderstreept hij nog eens een keer. Door het teken van de doop. Juist dit laat de doop zo duidelijk zien. Toen u en jij nog maar zo'n heel klein kind was, heeft de Heere het al gezegd. Je bent een zondig kind. Je staat van nature, zoals je geboren bent, buiten het koninkrijk van God. En dat water van de doop laat zien dat je vuil bent, dat je gewassen moet worden, dat je zonden vergeven moeten worden. Dat laat de Heere dan al zien, want dan al is het nodig. De Heere laat zien, je moet gewassen, je moet bekeerd worden. Dat is nodig, anders kun je niet in mijn koninkrijk komen. Maar daar hoort de andere kant bij en dat hoort altijd bij elkaar. Dat kan ook, het moet gebeuren, maar het kan ook. Dat kun je niet zelf. Maar dat kan de Heere wel. En dat wil Hij doen. Ook bij jou. Bij u. Omdat Christus mens is geworden. Omdat Hij de schuld op zich wilde nemen. Toen al heeft de Heere het beloofd. En het onderstreept. En is die belofte van de Heere al vervuld in uw leven? Hebt u dat werk van de Heere Jezus al vanaf zijn geboorte nodig gekregen? Dat u hem nodig kreeg als middelaar, omdat u bent gaan zien dat u zoals u geboren bent niet voor God kunt bestaan. Dat dat alleen mogelijk is doordat Hij geboren is, de middelaar, een volkomen zaligmaker. En Hij wil zijn genade, zijn vergeving schenken aan ieder die tot hem vlucht. Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken, schrijft Paulus. Niet mensen die denken dat ze het met hun nette leven en met wat uiterlijke godsdienst wel kunnen wagen. Maar zondaren, zelfs de grootste zondaren. Paulus zegt, ik ben de voornaamste der zondaren. Maar zelfs aan mij heeft de Heere zijn genade betoond. En daarom kan dat voor iedereen. Daarom moet het evangelie van de geboorte van Christus verkondigd worden. En heeft dat woord vrucht gedragen in uw leven, gemeente? Want als u hem niet nodig krijgt, of nodig leert krijgen, als de middelaar, de zaligmaker, gaat u verloren. En dan kunt u dat niet afschuiven. Ja, die erfzonde, die schuld van Adam. Die schuld van Adam draagt u met zich mee, zeker. Maar als u verloren gaat, is dat in de eerste plaats om uw ongeloof. Omdat er een zaligmaker was die die zonde op zich wilde nemen en vergeven wilde. Vlucht daarom tot hem, vandaag nog, om met al uw zonden vergeving te zoeken en vergeving te vinden in zijn werk. Want alleen dan, maar dan ook volkomen, bent u zalig. Als Christus uw zonde, waarin u al ontvangen en geboren bent, als hij al uw zonden voor Gods aangezicht bedekt. Amen.